Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de NPO-angstcultuursaga, die zet zich voort. En vanochtend werd bekend dat oud-minister Martin van Rijn het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op verschillende redacties gaat leiden. En in de Tweede Kamer wordt vandaag de mediabegroting besproken. En we praten over Wopke Hoekstra. Die gaat de corruptie verslaan. Onze reddende engel van buitenlandse zaken dus. Maar zit Poetin al sidderend in het Kremlin? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken. In mijn panel vandaag... Hier in Amsterdam, Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult. Fijn dat je er bent. Welkom.
Ja, fijn dat
heel
te
goed.
Zijn.
Ben je heerlijk Spaans-bruin.
Ja, lekker hè?
Oh, we zijn allemaal een beetje jaloers. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, altijd hier in de studio.
Hoi, dank
goed je. Dat je er bent.
Yes.
Vreneli ook zo lekker Spaans-bruin?
Zeker.
Heerlijk, heerlijk. Jaloers op. Nou ja, daar doe je niet zoveel aan. We gaan gewoon beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met onze collectieve mentale gezondheid en het gevolg dat het heeft op de werkvloer. In verschillende sectoren is het ziekteverzuim hard gestegen. Zelfs zo hard dat het nu uitkomt op een percentage boven de 5%, meldt Nationale Nederlanden. En dat is voor het eerst in 20 jaar tijd. Tamelijk alarmerend, zegt klinisch hoogleraar stress en veerkracht Christian Vinkers van het Amsterdam UMC.
Ik denk dat het laat zien dat psychische klachten en heel veel stress een heel belangrijk probleem zijn en blijven en dat daar wel veel over gepraat wordt, maar dat er nog te weinig aandacht voor is op dit moment.
Ja, ruim de helft van het langdurig verzuim heeft dus te maken met mentale klachten. De oorzaken...
Krapte op de arbeidsmarkt, misschien de situatie na de coronacrisis ook. Ik denk vooral dat het laat zien dat we nog niet effectief in staat zijn om stressklachten in een vroeg stadium aan te pakken. En dat betekent dat werkgever en werknemer vaak dat apart van elkaar doen en dat er pas in actie komen als het al te laat is en mensen ziek thuis zitten met stressklachten en dan langdurig uitvallen.
Ja, er moet wat gebeuren dus. Om een burn-out-golf te voorkomen roept NN werkgevers op om meer aandacht te besteden aan het mentaal welzijn. Maar ja, moet dat niet van meerdere kanten komen? Ons breekijzer vandaag. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Wat vind jij? Wie moet er iets doen aan preventie? Werkgevers, werknemers, kan je daar iets van verwachten, dat ze eerder op de rem trappen? Of kan je dat juist niet verwachten? Of is hier een taak voor de overheid weggelegd? Laat van je horen en pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. Ons breekijzer dus. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio. Op Instagram krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Maar het leukst dus even bellen. Spreek ik je zo. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden hierover denken. Maar ik begin bij Anne Megens, zij is coördinator beleid bij werkgeversvereniging AWVN. En Elwin Wolters, directeur van OVAL, de brancheorganisatie van Arbodiensten. Goedemorgen.
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 Elwin, ik begin even bij jou, ons breekijzer. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Moet het inderdaad van twee kanten komen?
Het moet zeker van twee kanten komen. Als je zo kijkt naar de cijfers, dan is dat echt wel van groot belang. Natuurlijk moet het wel echt ook in samenspraak zijn tussen werkgever en werknemer. We zien dus dat de werkgevers op dit moment ook weinig investeren in preventieve maatregelen om bijvoorbeeld die werkstress tegen te gaan. Mm-hmm. Maar ook als werknemer kan je bijvoorbeeld ook natuurlijk veranderingen doorvoeren. Bijvoorbeeld door, leg bijvoorbeeld in die s'avonds of in het weekend je werktelefoon eens weg.
Ja, dan krijg ik uit het bericht van NN een beetje het idee dat we een beetje een soort ingedut zijn als het gaat om verzuimen. Dat we dat een soort gelaten accepteren dat erbij hoort. Is dat ook jouw indruk?
Nou, we zien inderdaad wel ook, want ook vanuit OVAL hebben wij ook cijfers. Ook, we zien dus dat 1,3 miljoen werknemers last hebben van burn-out klachten. Dat is echt ook weer, zitten we eigenlijk weer pre-corona qua cijfers. En dat is dus echt zorgwekkend. Want zoals ook al de heer Vinkers ook aangaf, Mensen kunnen gewoon 9 maanden daardoor thuis zitten. Ja. En ik denk dat het ook door die arbeidsmarktkrapte, dat dat wel echt het heeft verergerd. En dat we dus ook bijvoorbeeld het hybride werken, dat we ook dus nog minder zicht hebben ook van hoe het met je collega is. Als je ziet dat hij toch niet helemaal lekker in zijn vel zit, dat je daar dan toch minder aandacht voor kan hebben dan als je elkaar toch dagelijks op het kantoor ziet.
Ja. Anne, NN wijst naar werkgevers. Is dat terecht?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zowel naar werknemers als werkgevers gekeken moet worden. Mm-hmm. Want het is niet alleen heel vervelend als iemand overspannen is of een burn-out heeft, maar het kost ook miljarden euro's per jaar bij werkgevers. Dus dit is iets waar werkgevers ook enorm belang bij hebben om er meer aan te gaan doen. Ja.
En nu dus te weinig doen ook, wat jou betreft?
Nou, het is gewoon een ontzettend stekelig, lastig onderwerp. Werkgevers mogen natuurlijk heel veel niet, hè, als het gaat om ziekteverzuim. Ze mogen niet vragen naar de bron, de oorzaak van het ziekteverzuim. Maar ik denk dat dat wel ook iets te veel leidend is geworden in hoeveel leidinggevenden hiermee omgaan. Mm-hmm. En je kan natuurlijk wel veel vroeger, voordat iemand al uitgevallen is vanwege burn-out klachten bijvoorbeeld, kun je wel al signaleren. En daar moeten we, denk ik, niet alleen werkgevers, maar werknemers ook wel een beetje in gaan voorlichten van hoe doe je dat nou? Want ook als je als werknemer met financiële problemen te maken hebt of het thuis even niet lekker gaat, ja, dan gaat dat in combinatie met een hoge werkdruk soms toch nog leiden tot een burn-out. Ja. Dus probeer nou dat eerder te benoemen. En als leidinggevende, probeer nou niet het leven van een werknemer alleen maar te reduceren tot hij komt naar het werk en gaat weer naar huis. Nee, die domeinen hebben allemaal invloed op elkaar. Dus heb interesse voor wat er met je werknemer aan de hand is.
Maar dan moet je als leidinggevende een soort halve psychiater worden.
Dit is precies de reactie waardoor ik denk dat veel mensen het als een taboe onderwerp zien. Je hoeft geen psychiater te zijn. We hebben allemaal in ons leven met problemen te maken. Het is niets gewoners dan dat. En toch vinden we het al snel horen in een behandelkamer. Dat is juist waar we vanaf moeten. Vraag gewoon eens naar hoe het gaat. Waarom je zo geïrriteerd reageerde in een bepaalde vergadering. Ik noem maar wat. Hè. Vraag daarna. Vraag naar wat er mentaal in iemand omgaat.
Ik praat zo meteen door met jullie. Ook over dat taboe onderwerp. Eerst even een rondje in mijn panel. Vrenely, ons breekijzer. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken.
Ja, we hebben het hier natuurlijk al heel vaak over gehad. Hè? Over burn-out, klachten. Hè? Dat is de helft van de psychische klachten, las ik in het onderzoek. En het punt is dat natuurlijk sluimerend gaat. Hè? Er is stress, er is wat gebeurd. En dan denken mensen, dan ga ik met vakantie en dan is het wel weer opgelost. Als ik deze week doorkom, daarna wordt het wel weer beter. Dus ze hebben niet in de gaten dat ze zeg maar gewoon bergafwaarts glijden. En dat er op een gegeven moment gewoon eigenlijk geen opkrabbelmogelijkheid meer is. Mm-hmm. En dan zit je in een burn-out. Dus het is denk ik ook belangrijk dat we mensen meer bewust maken van zo'n glijdende schaal. Hè, wat daar de symptomen van zijn. En ze leren ook van hoe kun je dat bespreekbaar maken met je werkgever. En aan de andere kant moeten we natuurlijk werkgevers leren hoe ze dat bespreekbaar kunnen maken met hun werknemers. Ja. En ze leren van wat zijn nou de signalen. Inderdaad, reageert iemand geïrriteerd? Is iemand vaak ziek, heeft iemand een kort lontje, gewoon ziet iemand er heel moe uit.
Ja, maar dat is natuurlijk iets van alle tijd. En we zien nu die NN-cijfers, het ergste in 20 jaar tijd, verzuimpercentage boven de 5%. Ja, dus is wel echt iets veranderd.
Ja, wij zien dat natuurlijk bij ons in de praktijk ook. We worden overspoeld door vrouwen met burn-out klachten. Nou, hebben vrouwen ook 2 keer vaker burn-out klachten dan mannen? Dat komt omdat vrouwen veel meer ballen hoog te houden hebben, bijvoorbeeld, hè? Zeker ook corona heeft daar niet bij geholpen. Dus we herkennen dat enorm. Ja. En dat is ook doordat, inderdaad, die werktelefoon die is 's avonds ook beschikbaar. Ja. Het hybride werken helpt daar ook niet bij. Ook de druk die er is, met name op jonge mensen, door social media, dat is een heel, heel complex geheel. En de oplossing van, als iemand in een burn-out zit ook niet alleen bij die persoon zelf, dat iemand moet leren om vaker nee te zeggen, grenzen te stellen en vaker rust te nemen. Maar het zit ook bij de werkgever. Die moet echt ook dingen anders gaan doen.
Bob, wat vind jij?
Ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk om goed op jezelf te letten. Dus dat lijkt me een hele goede boodschap vandaag. Tegelijkertijd is het ook wel de verantwoordelijkheid van de werkgever om duidelijk te maken van, oké, wij zitten in een veilige omgeving waar je aan kan geven dat er dat er iets speelt. Hè. Mm-hmm. Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat 4 op de 10 werknemers niet het idee heeft dat de werkgever bezig is met hun mentale gezondheid.
Ja, maar dat is ook een soort mismatch. Hè? Want werkgevers denken we zijn eigenlijk best goed bezig en die werknemers die denken er gebeurt niet zoveel.
Ja, ja. Dat is dan toch een kwestie van bewustwording, denk ik. En daar zou je als werkgever toch wat meer naar kunnen kijken. Ja. Ja.
Ik zag trouwens inderdaad ook, Bob, als je naar leeftijd kijkt en burn-out klachten, dan is het grootste deel zit tussen de 25 en 34 jaar.
Vind je dat verschrikkelijk.
Vind je dat te verklaren?
Ja. Nou ja, de jeugd voelt zich heel erg verantwoordelijk voor heel veel zaken. En er komt nog veel meer op ons af dan alleen maar werk eigenlijk. En ik denk dat dat eigenlijk wel een grote reden is waarom dat bij jongeren veel meer speelt. En wij hebben tenminste ook nog veel meer het idee van alles moet, alles kan. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk, wij zijn de eerste generatie die echt tegen de grenzen aanloopt van wat kan. En dan merk je dat ook terug in die burn-out klachten.
Ja. Ga eens kijken naar onze bellers vinden. 020-468-4x0. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Jaap, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik heb in de Erasmus gewerkt. Wij hadden daar een narcistische manager. Die had de pik op mij. Dus dan ben je de sjaak, zeg maar.
Ja.
En dan ga je ermee naar de arbeidsdienst. Een aantal keren. Die stelt mediation voor. En meneer had daar geen trek in. En laatst van de VPRO had je van Argos een programma. Die onderzoek deed naar de rijlen en zeilen bij de arbeidsdienst binnen het Erasmus MC.
Ja.
En daar bleek de leidinggevende bij die arbo ook een vinger in de pap te hebben. Dus ik kwam geen stap verder. En hij heeft uiteindelijk 1 keer mediation gevolgd, daarna niet meer.
Oké, dat is natuurlijk heel specifiek over dit probleem. Wat zou er breed moeten gebeuren, is jouw idee?
Ja, de werkgevers, ja. Heel veel zeggen van, veiligheid staat voorop.
Ja.
En daar is in mijn geval niets van gebleken. En als je dan de leidinggevende daarop aansprak van, joh, ga ook een keer met mij om de tafel om de spanning weg te nemen, gebeurde het ook niet. En ze, ja, weet je, zo'n organisatie die is zo groot met meer dan 10.000 medewerkers, die zegt de beste werkgever te willen worden van Rotterdam en omstreken. Ja, dan moet je dus niet zo omgaan met je personeel.
Ja, duidelijk.
Ja, wij horen dat heel vaak, dat een slechte leidinggevende de oorzaak is van een burn-out. Ik ken geen onderzoek op dat gebied, mm-hmm. maar het zou me helemaal niks verbazen. Want als jij gewoon een goede werkgever, een goede manager hebt, die gewoon oog heeft voor jou, die naar jou kijkt, die betrokken is bij jou, dan heeft zo'n leidinggevende, die heeft dat in de smiezen. Die heeft in de smiezen, het gaat niet zo lekker met iemand. Wacht even, we moeten eens even kijken hoe we dat een beetje, hoe we iemand kunnen helpen.
Elwin, kan één iemand inderdaad het maken of breken?
Natuurlijk, het is inderdaad zeker dat inderdaad één persoon kan natuurlijk op een afdeling, als dat een leidinggevende is, kan zeker maken of breken. En in die zin is het dan ook echt belangrijk om dan, als je natuurlijk dat ervaart, om ook echt dan wel steun te zoeken. Dus bijvoorbeeld natuurlijk ook bij je collega's kan je natuurlijk dan ook steun zoeken. Maar er zijn natuurlijk ook op andere manieren, kijk, er zijn natuurlijk ook open spreekuren van bedrijfsartsen, of er is natuurlijk ook als het zeg maar echt over dit soort eigenlijk ongewenst gedrag gaat, is er dan ook vaak ook een vertrouwenspersoon waar je naartoe kan stappen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn natuurlijk wel zaken waar je een stap kan zetten. En ik denk dat ook zeker dat het ook wel echt belangrijk is dat het ook in de hele organisatie, dat er wel ook een sfeer eigenlijk heerst. Dus dan kan je misschien 1 leidinggevende hebben, maar dat er wel een sfeer heerst dat wel men het gesprek met elkaar aangaat. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste wat je ook als werkgever kan doen. Zorg ervoor dat dat de ruimte is om dat gesprek met elkaar te kunnen voeren.
Nou, en je zou dus ook leidinggevende waar veel burn-outs vallen, zeg maar, in zijn team, zou je ter verantwoording kunnen, of ter verantwoording, daar zou je het gesprek eens mee aan kunnen gaan. Ja, van een joh, kennelijk gaat er iets niet goed bij jouw leidinggevende kwaliteiten. Moeten we daar het is niet eens over hebben.
Ja. Anne, is het nu heel afhankelijk van wat een werkgever of inderdaad een leidinggevende zelf doet, zelf wil, er zelf in investeert, wat er gebeurt? En zou dat niet misschien iets globaler geregeld moeten worden op hoger niveau?
Nou, ik wil toch wel even reageren op de bal bij de leidinggevende leggen. Ja. Ik ben zelf de eerste die zegt, daar moeten we meer aan doen. Maar kijk ook even naar dat onderzoek van NN. En daar blijkt ook uit dat die burn-outs en overspannenheid wel in bepaalde domeinen van de arbeidsmarkt heel veel voorkomen.
Mm-hmm.
zoals de zorg en de kinderopvang. Horeca. Dus dat heeft, horeca, dat zijn niet voor niets die sectoren, want daar is de werkdruk enorm hoog door personeelstekorten. En ook als je naar die leeftijdsgroepen kijkt, dat het 25 tot 35 jaar is, kan ook niet verbazen, want dat zijn vaak mensen die met heel veel levensgebeurtenissen tegelijk te maken hebben. Het kopen van een huis of het vinden van een huis überhaupt, kinderen krijgen, zorg voor ouders. Dus er komen heel veel dingen samen. En als dan het werk ook nog heel pittig is, ja, dan stroomt de emmer over. Met andere woorden, die leidinggevende heeft zeker wel een functie en een belangrijke rol in het opvangen van iemand die met allerlei problemen te maken heeft. Maar het helemaal wegnemen, die indruk moeten we nou ook weer niet wekken dat dat kan. Het gebeurt nu.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Sorry Anne, ik doorbrak je heel hard. Wat zei je laatste? Ja.
Het is wel een heel harde punt achter mijn zin, inderdaad.
Dacht zo'n punt vol.
Geef niks.
Ja, maak
geef
maar even af.
Ik raak er niet overspannen van.
Nee, maar maak maar even.
Nou ja, dus het ligt niet alleen bij de leidinggevende. We moeten vooral ook zien dat het een combinatie van factoren is. En laten we dan nu wel proberen om de werkomgeving zo te maken dat die beter bestand is tegen mensen die met stress of overspannenheid te maken hebben. En daar hebben we zeker nog wel wat te doen.
Ja, Bob, zou je niet ook een rol voor de overheid wegleggen? Ik denk maar even Postbus 51-achtige spotjes. Nee, maar goed, als het een taboe is, waarom niet?
Ja. Ik sloeg eigenlijk wel heel erg goed aan op het hele idee van goh, je hebt in die sector heel veel overspannen gevallen. Ja. Nou ja, misschien dat het dan maar eens de tijd is dat we met quota's gaan werken of zo. Ik vind dat ook wel een goed idee.
Wat voor quota's?
Nou ja, gewoon als bedrijf te veel burn-out-achtige klachten hebt, dat je dan gewoon maar met een minimum moet gaan werken.
Dat je daarop gaat selecteren.
Ja, exact.
Ja. Gerald of Gerald, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik denk dat er heel veel gezegd is dat het van beide kanten moet komen. Hè. Wat ik denk ik nog wil toevoegen is dat vooral gezien de meesten zijn wat jongeren. En ik heb ook wat jongeren in mijn team. Ik denk dat de cultuur van het bedrijf dat gaat ook helpen. Want je hebt ook vaak line managers of managers die al wat ouder zijn. Met de mentaliteit van niet lullen maar poetsen. Wat doe je moeilijk, ga gewoon door. Weet je, dat soort zaken. En daar worden de jongeren dan ook niet echt gemotiveerd om opener te zijn. Naar de line manager of naar de vertrouwenspersoon of naar wie dan ook. Waardoor het probleem ook alleen maar groter wordt. Omdat de mentaliteit en de cultuur van het bedrijf is, niet moeilijk doen, ga gewoon door, ga gewoon werken.
Precies, en dat moet in de cultuur veranderen als dat zo is bij je bedrijf. Dank. En Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk niet dat medewerkers eerder moeten aankloppen bij de werkgever als het om psychische klachten gaat. Ik denk dat we vooral ervoor moeten zorgen dat werknemers zich veilig voelen bij hun werkgever. Heel veel mensen zullen niet aankloppen met klachten omdat ze een tijdelijk contract hebben of omdat ze het idee hebben dat er te weinig gebeurt inderdaad door de werkgever.
Of wordt als een zeikers gezien?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat vooral de taak is van de werkgever om ervoor te zorgen dat het gewoon goed behandeld en serieus behandeld wordt. En dat daar misschien ook maar vanuit de overheid op toegezien moet worden.
Dankjewel voor het bellen. Bob wil reageren?
Ja, nou ja.
Jij stond te juichen hier.
Ja, ik stond inderdaad te juichen toen er weer veilige werkomgeving werd gezegd. Ja. Maar wat de beller zei, ik ben je naam even vergeten. Over de flexibele contracten. Dat klopt natuurlijk ook. Hè. Als het feit dat we meer flexibele contracten hebben tegenwoordig leidt ook tot meer onzekerheid, leidt ook tot meer burn-outs. Dus, en dat is natuurlijk iets waar de overheid ook weer paal en perk aan kan stellen.
Oh, dan kan je niet meer vaste contracten uitdelen?
Wat mij betreft, daar waar het werk structureel is, moet inderdaad een vast contract de norm zijn. Dus daar kunnen we elkaar in vinden. Maar ook dan, flexibel werk zal er altijd zijn. En ik vind eigenlijk niet dat je als leidinggevende iemand die een flexibel contract heeft anders zou moeten behandelen dan een vaste werknemer. Hetzelfde geldt voor een ZZP'er. Dus we lossen het niet alleen op met vaste contracten. Het zit ook in een mentaliteitsverandering dat je werkende gelijk behandelt welke contractvorm er dan ook waar sprake van is.
Elden, maak jij je zorgen om een soort visueuze cirkel dat je meer zieken hebt en dan op achterblijvers is er dan een hogere werkdruk waardoor meer mensen uitvallen, waardoor op de achterblijvers een hogere werkdruk is, waardoor enzovoorts. En hoe gaan we dat doorbreken?
Nee, dat is zeker ook een probleem wat we zien. Nou, we zien het natuurlijk ook al bijvoorbeeld, wat ook al werd genoemd in de zorg, maar ook natuurlijk, we zien het bij de NS, waar we grote personeelstekorten zijn, waardoor natuurlijk gewoon veel werk, dan blijft er gewoon veel werk liggen wat door minder mensen gedaan moet worden. Dus daar zit natuurlijk zeker ook een aspect. Dus daar moeten ook echt afspraken worden gemaakt. Van, nou, hoe kan je dus nou dat je toch misschien bepaalde zaken laat liggen. Wat natuurlijk in sommige sectoren natuurlijk lastig is. Maar dat je daar toch ook met elkaar bespreekbaar maakt. En dat kan soms ook gewoon simpel door bijvoorbeeld alleen al... want dat is een van de belangrijke aspecten hoe mensen minder werkstress ervaren... is door hen autonomie te geven. Dus laat hen bijvoorbeeld zelf meer hun werktijden of hun eigen werk ook indelen. Ik kan me zo voorstellen dat als je net jonge kinderen hebt... dan wil je liever om 9 uur beginnen, net nadat je je kinderen naar school hebt gebracht... dan dat je het om 8 uur 's ochtends vol onder stress zit. Dus dat is zeker ook een aspect dat je kan regelen. En ook wat betreft de overheid moet daar ook zeker wat ons betreft een rol in pakken. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat als een werkgever echt wil investeren in die preventie, dat ze daar eigenlijk bijna weinig financiële ondersteuning in krijgen. Mm-hmm. En volgens mij is daar ook wel echt nog een rol voor de overheid. Om dus dat ook, kan je niet het fiscaal ondersteunen als een werkgever investeert in preventie? Dat zouden wij ook zeker als overal willen meegeven in deze discussie nog.
Ja, vriend Lieve, het opvallend dat corona nog zo'n grote rol speelt hierin. Je zou toch denken, het is even ellende geweest en het is nu weer allemaal voorbij. Maar het heeft dus echt hele diepe wonden geslagen bij heel veel mensen. En nog steeds.
Ja, wat we zien is dat bij veel mensen toch weer teruggegrepen wordt op het traditionele rollenpatroon, waardoor vrouwen gewoon zwaarder belast worden. Dat is denk ik één. We hebben natuurlijk het hybride werken omarmd, wat heel fijn is, maar wat ook ertoe leidt dat het werk dus nooit af is. Ja. Want die laptop die kan je ook nog 's avonds laat openklappen en in het weekend en zo. Dus dat helpt ook allemaal niet. Dus het is zoals het is. Ja.
Frank, goedemorgen.
Goedemorgen, met Frank van Hessen.
Zeg het maar.
Ik ben het eens met de stelling. Ik heb misschien meteen ook een tip hoe je de werknemer kunt notificeren om eerder aan te geven dat er psychische
klachten zijn. Frank, je verbinding is heel slecht, sorry, want we kunnen je echt niet verstaan. Ik hoor je praten, maar het gaat hem niet worden, excuus. Je praat een beetje ver weg. Je kan hem nog even, als je wil, snel van de speaker afzetten. Als dat veilig kan, dan laat ik je zo nog even aan het woord. Meneer Sinak, goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Kunt u mij goed horen?
Ja, nou ja. Probeer het maar. Kom maar.
Oké. Ik ben het eens met de stelling. Ja. Alleen vind ik wel dat werkgevers wel iets opener voor moeten zijn. Want over het algemeen wordt het nu weggewuifd als... stel je niet aan, het doorbijten, het komt wel goed. En dat krijg je te horen van je leidinggevende. En daarna is het voor de leidinggevende... dus de sok is ermee af. Ja. Maar jij zelf zit er nog mee. Dus er moet ook vanaf hun kant wel een mogelijkheid komen om dat toe te laten dat mensen aan de bel trekken.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Frank, nog een herkansing?
Ja, hallo.
Stuk beter, kom maar op.
Van de speaker af, hi. Ik ben het eens met de stelling. En misschien een tip om werknemers meer mogelijkheid te kunnen geven... om aan te geven dat er psychische klachten zijn. Ik werk bij een bedrijf bij de mensen meestal buiten de deur werken. En we hebben 2 keer per maand hebben wij een teamoverleg. Mm-hmm. Tijdens dat teamoverleg, dat duurt een hele dag... is een vast item, de work-life balance... waarin gewoon het rondje gemaakt wordt langs alle personeelsleden. Hoe sta jij er qua werk en privéleven voor? Wat zijn eventueel jouw problemen, al dan niet? Mm-hmm. En hoe kunnen we je daar als team ook bij helpen, als dat zo is? Om alles weer wat beter in balans te krijgen.
Ja. Mooi.
En dan zegt niet iedereen obligaat, ja, het gaat prima en ga maar door. Maar dan krijg je gewoon eerlijke verhalen van mensen.
Je hebt een veilige omgeving nodig en een transparante omgeving... waarin je weet dat je kunt zeggen en mag zeggen wat je werkelijk wil zeggen. Nou, dat hebben wij weten te creëren. Waardoor ook mensen echt aan durven te geven en aan kunnen geven... wat er bij hun speelt en wat voor hulp ze daar eigenlijk ook vanuit het team bij willen hebben.
Ja. Fantastisch.
En jullie weten ook wat je daarmee moet dan? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen naar je toe komen met klachten en problemen... dat je eigenlijk geen idee hebt wat je ermee moet.
Nee, op het moment dat het is dat wij als team dat niet op kunnen oplossen... of dat de leidinggever dat niet op kan lossen... dan schakelen wij externe professionals in.
Mooi. Toch?
Ja, fantastisch. Ja. Ja.
Goed voorbeeld, Anne?
Ja, zeker. Ik vind het mooi aan het voorbeeld dat het ook niet alleen de leidinggevende is... maar ook collega's. Hè. Die kunnen vaak ook heel erg helpen, meedenken... En ik zou ook wel er nog willen benadrukken dat zo'n veilige werkomgeving creëer je ook door als directie, als organisatie te laten weten hoe je naar deze issues kijkt. Ja. Bijvoorbeeld door een coach toegankelijk te maken. Zorg gewoon dat iedereen naar een coach kan als het nodig is, als diegene dat wil. Of bijvoorbeeld iemand die mee kan denken over financiële problemen. Preventie in de zin van fit blijven. Daar allerlei mogelijkheden voor zijn. En het mooie is wel dat we dat de laatste jaren heel erg zien toenemen. Afspraken op dat vlak. Dus het gaat langzaam, maar wel gestaag.
Ik ga toch wel enigszins positief dit gesprek uit. Er zijn nog allerlei dingen waar we aan kunnen werken. Dus dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Elwin Wolters, directeur van Oval, en Anne Megens van de AWVN. Op Instagram is zo'n 85% het eens met onze stelling. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan wij met mijn twee panelleden verder praten over het nieuws van de dag met Bob en Vreneli. Over minister Hoekstra, die samen met collega's uit Canada en Ecuador grootschalige corruptie de kop in wil drukken. Nou, zullen despoten wereldwijd sidderend naar Den Haag kijken. Dat geeft wel aan wat mijn gedachte daarbij is. En de NPO, oud-minister Martin van Rijn, die gaat de misstanden op redacties bij de publieke omroep onderzoeken. En daarbij gaan wij van de commerciële omroep het zo eens goed over hebben. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Op 3. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Vreneli Stadelmeijer, oprichter van SheConsult en directeur daar, en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, een paar keer aangekondigd, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, die is momenteel in overleg met zijn collega's uit Canada en Ecuador, want samen met ruim 10 andere landen willen die 3 corruptie op de kaart zetten in de vorm van een internationaal corruptiehof.
Waar het ons in de kern om gaat is dat we grootschalige corruptie veel meer op de kaart willen zetten. Omdat de ervaring leert dat grootschalige corruptie ook altijd leidt tot het ondermijnen van de rechtsstaat en het ondermijnen van de democratie.
En de perfecte locatie daarvoor is het, als het aan Wopke Hoekstra ligt, dicht bij huis, namelijk in Den Haag, de stad van vrede en recht. Belangrijke, Bob, een corruptiehof te hebben waar je dat tegen gaat?
Lijkt mij onmogelijk om tegen te gaan vanuit zo'n perspectief, eerlijk gezegd. ik bedoel, voor een internationaal strafhof is het al vrij lastig om oorlogsmisdadigers naar Den Haag te krijgen. En dan heb je het nog over oorlogsmisdaden met een vrij duidelijke gevolgen, zeg maar. Mm-hmm. Maar corruptie, dat is juist bedekt door duidelijke lage bureaucratie. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe je internationaal, zeg maar, duidelijk gaat krijgen van Rusland, hier en hier is corruptie plaatsgevonden. Kom maar eens terug naar ons.
Maar ja, als je zegt oorlogsmisdaden kan ook niet, dan kan je ook met het ICC stoppen en het ICJ. Dan kan je alle inspanningen op dat gebied wel opheffen, toch?
Oh nee, ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg dat het al zo lastig is. Je ziet bij de oorlogsmisdaden al hoe lastig het is om mensen uiteindelijk naar Den Haag te krijgen. En dat is dan nog met oorlogsmisdaden. Weet je wel, gewoon mensen dood, oorlog, slachtoffers en zo. En bij corruptie gaat het vaak toch gewoon heel erg over saaie feiten. Dan is het gewoon geld van de ene naar de ander. En dan is het vaak in Rusland ook nog niet duidelijk, bijvoorbeeld, waar de corruptie nou precies plaats heeft gevonden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe je de juiste mensen naar zo'n corruptie... Okay.
Maar zeg je nou, doe maar wel of doe maar niet?
Nee, nou ja, ik vind het een beetje verspeelde moeite. En ik vind, ik zou het niet doen.
Vreneli, wat vind jij? Het is een goed idee om zo'n hof op te richten. Dat je het zichtbaar maakt. Dat je zichtbaar maakt waar het fout gaat. Ook al willen despoten er niet aan meewerken. Dat je nu in ieder geval.
Misschien is je genoeg betaald wel.
Vreemd.
Ja.
En vind je het een goed idee of niet?
Nou ja, het lijkt mij heel lastig.
Ja.
Om het zichtbaar te maken. Maar kennelijk heeft hij daar ideeën over dat kan. Mm-hmm. En dat een goed idee is. Kijk, het is natuurlijk wel een groot probleem. Hè?
Of honderden miljarden, denk ik, jaarlijks wereldwijd.
Het speelt hier in Nederland, maar het speelt... hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe erger het wordt. Mm-hmm. Dus het is wel degelijk een ondermijning van de democratie. Dat, ja. dat is helemaal waar.
Naar het oosten ook wel op zich.
Ja.
Ja, allerlei
dus,
kanten op.
Dus, maar hoe je dat nou zichtbaar moet maken, ik heb geen idee. En hoe je dat dan moet gaan bestraffen.
Maar gaan we dan ook Nederlanders bestraffen? Ik heb wel een beetje, als je in een glazen huis zit, moet je geen stenen gooien.
Nou, zeker
niet als je...
wie zou je op het lijstje willen hebben dan?
Ja, nou ja, Siewert lijkt me wel een goeie.
Uh-huh.
Ik ben wel benieuwd wat het internationaal anti-corruptiestraf of daarvan zou vinden.
Nou ja, en in Roermond hebben we natuurlijk wat voorbeelden van... precies. Ja, en met name in PVV, VVD-kringen. We hadden ook zo'n uitvaartondernemer die in Zeeland of zo was dat ook
alweer. Oh, dat is iets gedetailleerd voor mij, maar...
Oké, okay, nou ja, goed. Dus ja.
Ik hoor allemaal haken en ogen eigenlijk. Maar als je een figuur als Poetin of Xi voor zo'n hof sleept... ook al komen ze er niet... je kan wel onafhankelijke rechters of onderzoekers er neerzetten... dan heb je een vuistdik rapport, dit is er allemaal mis.
Ja.
En dan?
Ja, daarmee verander je het niet, hè? Het is denk ik iets... misschien is het ook wel iets heel menselijks, hè? Dat je probeert je vriendjes en je vriendinnetjes te helpen... te bevooroordelen en dat je mensen wat extra's kan laten verdienen... als je linksom of om rechtsom, weet je. Dus ja, het is in heel veel landen speelt het natuurlijk een hele grote rol. Ja,
dat vind ik dus ook een punt. Maar we weten het toch al dat het gebeurt. Ik bedoel, de hele oorlog in Rusland met Oekraïne... dat laat ook zien van, ja, dat is blijkbaar één gigantisch corrupt schandaal geweest allemaal. Moet dat allemaal nog precies in een rapport... als we er toch niks mee gaan doen? Ik bedoel, ik weet al dat het daar gebeurt, hoor. Je hoeft mij echt niks uit te leggen. En volgens mij is het voor de mensen overal wel duidelijk.
Maar zo doen we natuurlijk ook geen rechtspraak. Dan kan je ook zeggen, ja, we weten wat het Poetin is. Nou, dus ja, je moet dat toch onafhankelijk onderzoeken.
Ja, maar dan is het toch hele zwakke rechtspraak. Als je dan een uitspraak hebt gedaan, we kunnen er niks mee doen. Ik bedoel, ik vind het inderdaad prima als we het dan inderdaad...
Maar die MH17 uitspraak ook niet hoeven te doen. Want die verdachten hebben we hier ook niet.
Die zijn hier wel gekomen, toch?
De verdachte niet. Nee.
Verdachte niet? Ja, nou.
Maar goed, die vangen we wel.
Ik voel weinig warmte voor dit idee. Oké, okay, we gaan door over iets anders. De publieke omroep. Oud-minister Martin van Rijn die gaat misstanden op verschillende NPO-redacties onderzoeken. Werd vanochtend bekend. En dat doet hij samen met Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat onderzoek komt natuurlijk voort uit het verhaal van de Volkskrant rondom de toxische, giftige cultuur bij De Wereld Draait Door. Intussen kijkt de Tweede Kamer vandaag naar de begroting van de publieke omroep. En dat geld speelt een belangrijke rol in de werkcultuur, denkt Lucille Werner. Die kent u nog als presentator, onder andere van Lingo. Maar ze is nu Kamerlid voor het CDA.
We moeten gewoon veel meer naar de waardering. Laten we eens kijken naar de waardering in een bepaalde doelgroep. Hè? Wat doet een programma dan in een bepaald genre, in een bepaalde doelgroep? En niet meer die jacht op kijkcijfers en marktaandelen.
Ja, veel minder kijkcijfergericht dus. Bob, ik weet niet of jij een fervent tv-kijker bent.
Ik ben wel lid van de VPRO. Nou, als denk ik enige in mijn leven.
Ja, maar kijk je ook.
Uit de kast gekomen hier als VPRO-lid. Ja,
precies. Nee, ik kijk wel af en toe. Nee, ik heb zo'n NPO Plus-account ook wel. Ik kijk wel eens terug. Oh, ja. Ja, ik kijk geen live.
Ja, helemaal van de huidige generatie.
Nou, nee, met zo'n VPRO-lidmaatschap dus niet.
Nee, dat is waar. Ja, nee. Een beetje een oude bok inderdaad. Ja, wat vind jij? Het publiek omroep. We weten, ook daar wordt alles gedreven door kijkcijfers. Ook al die makers daar, die zitten elke dag te kijken. Om 8:45 komen die cijfers sleutelijk. Van, oh, hoeveel hebben we nu gescoord? Ietsje meer, ietsje minder. Diepgravende analyses, doelgroepje meer, minder. We kennen het verhaal van DWDD, dat was allemaal, het prestatie kwam dat voort. Het moest allemaal beter, hoger, meer, mensen afbellen, enzovoort, enzovoort. En nu zegt Lucille Werner, joh, die kijkcijfers, vergeet het lekker bij de publieke omroep. Laten we eens naar kwaliteit kijken.
Nou ja, kwaliteit, daar kun je natuurlijk altijd over twisten. Maar het blijft natuurlijk het feit, het is de publieke omroep. Dat is wat anders dan de commerciële omroep. Mm-hmm. En als je dan precies dezelfde maatstaven gaat hanteren als de commerciële omroep, dan ben je feitelijk gewoon de commerciële omroep bezig. En dat lijkt me inderdaad heel slecht. Dus het lijkt me eigenlijk goed als je die kijkcijfers gewoon loslaat en gewoon kijkt van, oké, kunnen we bepaalde doelgroepen bereiken? Kunnen we dit en dit verhaal vertellen? Hoe dat zo zit? Ja, nee, daar ben ik het absoluut mee eens.
Ja, ik ook wel. Ik ben het eigenlijk met Bob eens.
Als je naar de... Want nu wordt die publieke omroep ook een beetje als een soort commerciële zender ingezet. Hè? De kijkcijferkanonnen worden op goede tijdstippen neergezet.
Ja.
En er moet af en toe een beetje een sandwichformule tussen serieuze dingen moet wat leuk zitten. En een quizje en een dingetje.
Jammer.
Terwijl
Werner
zegt hier, nou, we moeten misschien eens wat serieuzer gaan kijken. En misschien moet je eens een heel moeilijk documentaire gewoon om 8:00 s'avonds doen. In plaats van tegen de randen van de nacht aan het prakken.
Ja. Ja, nou ja, dat vind ik wel een goed idee. Want dat zijn, vind ik in ieder geval de interessante dingen om naar te kijken. Ja,
tegenlicht en zo, en twee blokken, dat soort zaken.
Prachtig, ja, prachtige documentaire. Het is moeite waard om naar te kijken, zeker.
Hebben jullie het toch weer over live tv, hè? Maar je kan die app ook gewoon uitbreiden. Ze kunnen daar ook gewoon meer...
Zou je wat jou betreft gewoon moeten stoppen met dat hele live tv gedoe?
Nee, dat absoluut niet. Want het is natuurlijk wel heel makkelijk toegankelijk voor iedereen. Het is belangrijk dat media beschikbaar is voor iedereen. Dus nee, absoluut stop er niet mee. Alleen als we het dan inderdaad hebben... hebben over programmering en zo. Ja, je kan veel meer programmeren. Je kan veel meer beschikbaar maken.
Ja.
Ik zou juist kijken.
En
absoluut.
Ja. Jij als VPRO-lid, vind je wel dat omroepstelsel bewaard moet blijven? Hecht je er waarde aan dat iets van Avro, Tros, Caro en CRV kan zijn? Of
Pond, dat stel je dan verkeerd. Maar ik vind het pluriforme idee vind ik heel erg prettig. En eigenlijk ook gewoon het idee van oké, ik ben met een groep mensen, ik vind dat ons verhaal gehoord moet worden. En dan krijg je gewoon subsidie. En dan kan je laten horen wat je geluid is. Dat vind ik echt een heel belangrijk goed in Nederland. En ik vind dat we daar eigenlijk een beetje vergeten zijn. Mm-hmm. Hoe makkelijk dat is. Want daar hebben we ik zal het maar even rechts Nederland noemen. Dat klaagt toch al vrij lang over het linkse omroepenbestel.
Ja.
Nou, dan zeggen ze, nou, doe er maar wat mee. Nou, en dan regelen ze leden. En vervolgens zijn er nu Pownet en
Ongehoord Nederland.
Ongehoord, nee. Ja, ik bedoel, er zitten ook niet alleen maar positieve kanten aan. Maar
waarom niet?
Nou ja,
ik vind dat wel precies wat jij zegt. Ik bedoel, dat zijn ook groepen in de samenleving. En die moeten ook gehoord worden. Weet je, dat is nou eenmaal het kenmerk van een democratie. Dat je alles en iedereen mag meepraten. Mm-hmm. Dus dat vind ik echt wel het goede van de publieke omroep, dat dus kan.
Ja, maar dan komen ze met Ongehoord Nederland en dan worden ze weer tegengewerkt door de NPO.
Nou ja, ze moeten zich natuurlijk gewoon wel aan de regels houden.
Waarom? Als jij tv wil maken op jouw manier, moet je dat op jouw manier doen?
Ja, maar er zijn wel wat randvoorwaarden aan. Dat je niet mag beledigen en niet mag oproeren, mm-hmm, enzovoort. Ja,
je moet wel bedenken, dit hele stelsel is opgezet om de democratie te versterken. Hè? En als je als Ongehoord Nederland je niet aan de democratische spelregels wil houden, dan werkt het niet. En daar moet je ook wel kaders aan stellen. Dat is ook belangrijk en dat moet je ook wel durven en dat is prima.
Geen BBC-model wat jullie betreft? Het is altijd een soort het heilige BBC-model. Oh, de BBC, oh.
Nou ja, ik vind de BBC juist een heel matig model eigenlijk. Dat het inderdaad zo'n letterlijk landelijk overheidsorgaan is. Dat is in Nederland eigenlijk, hoe graag Thierry het ook wil, wij zijn eigenlijk een verschrikkelijk onafhankelijk mediamodel. En dat vind ik heel goed.
Huh. Ja. Hoe is het in Spanje ingericht? Publiek omroep?
Oh, dat weet ik helemaal niet.
Ben je geen iets van vast te kijken?
Nee, ga ik eens even onderzoeken. Ik zal het je laten weten volgende keer.
Je
ja.
Dan een verslag uitbrengen, joh.
Ja.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Zaken doen.
BNR breekt.
Mijn panel bestaat vandaag uit Bob den Oude van de Jonge Socialisten en Vreni Stadelmeijer. En we gaan kijken wat die twee is opgevallen in hun nieuws. En Bob, ik wil bij jou beginnen. Je hebt een artikel uit NRC meegenomen met de kop Grote stadsregio's groeien, het noorden blijft achter. Wat is er aan de hand?
Nou, er is dus naast de mediabegroting is er nog een andere begroting toegezegd. En dat gaat dus over infrastructurele investeringen in Nederland. En nou ja, dat is allemaal heel fijn dat die er zijn. Dat is ook goed. En er zijn ook zeker goede dingen in die begroting. Maar uiteindelijk is het toch wel een beetje het punt dat al die investeringen in de Randstad komen en niet zozeer in de landelijke omgeving. En dat is natuurlijk wel problematisch. Ook omdat, nou ja, je wil graag dat heel Nederland een beetje met elkaar verbonden blijft. Hè? En ik ben er bijvoorbeeld ook heel blij dat er nu toegezegd is dat we een Lelylijn krijgen. Dat is dus van Groningen naar Lelystad. En dat het zeg maar zo helemaal in het noorden een beetje goed verbonden is met elkaar. Dus er zitten ook zeker goede punten in. Mm-hmm. Alleen er zijn wel heel veel kleinere dingen die aan zich niet zo heel veel geld kosten, die eigenlijk niet gebeuren. En dat is wel jammer.
Wat mis je op de lijstjes?
Kleine infrastructurele projecten bijvoorbeeld in Drenthe, Friesland, Groningen.
Uh-huh. Aanpakken en wegen, dat soort zaken.
Exact, ja. Dat die zaken. Ja.
Want nu, als je naar de kaartjes kijkt inderdaad, hartstikke leuk dat we de Noord-Zuidlijn gaan doortrekken.
Ja.
Is vast ook nodig.
Nou ja, ik vind het aan zich inderdaad best wel opvallend dat we dan, die Noord-Zuidlijn die is nou net klaar, weet je wel. En dan denk je, oh, ze doen hem nog een keer. En dan ben ik zelf nog randstedeling. Maar dan kan ik als Rotterdammer wel zeggen, nou, wij hebben de metro dus niet gekregen.
Uh-huh.
Dus dan merk je zelfs binnen de Randstad eigenlijk al hoe bepaalde zeg maar dingen voorrang krijgen.
Maar jullie hebben Rotterdammers, hebben een metro naar Den Haag. Dat kunnen Amsterdammers niet zeggen.
Hey, oké, nou ja, inderdaad. Dat is
dan, okay, dat je wordt een metro naar Schiphol. Dat we willen. Ja. Maar is het niet ook een beetje logisch eigenlijk, want in de Randstad wordt het geld toch verdiend.
Ja, maar dat is ook een beetje van je volgt zeg maar dan de lijn hè, van daar zit de groei, dus daar gaan we bouwen. Maar je wil ook verdeling tegengaan. Je wil ook verschillen wegwerken. En dan moet je juist als overheid durven zeggen van oké, ja, nee, we begrijpen van we moeten hier bouwen, klopt. Dus hier wordt ook meer geïnvesteerd. Maar vergeet ook alsjeblieft niet de... anders dan wordt het een neerwaartse spiraal waar je ook niet meer uit gaat komen. En dan maak je het probleem alleen maar groter.
Is waar je zorgen om maakt, Freddy?
Ja, zeker. Want je ziet ook dat huizen voor starters bijvoorbeeld... voor mensen met een modaal inkomen in de Randstad gewoon niet te betalen zijn. Dus die trekken naar buiten. Mm-hmm. Dus het, op het moment dat je het openbaar vervoer richting de regio beter zou maken... wordt het ook voor mensen aantrekkelijker om daar wel een betaalbare woning te vinden... en daar te gaan wonen. Dus het lijkt me juist heel belangrijk dat je dat wel doet. Daar help je ook de werkgelegenheid in die regio's weer mee. Dus maak je de regio's weer aantrekkelijker mee. Dus ja, ik denk dat dat een goed idee is om juist ook te kijken naar de regio's.
Nou, valt hier nog iets aan te sleutelen, Bob? Want ik zie inderdaad die kaartjes. Dan zie je, nou, er wordt Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Maar ja, Gelderland komt er maar vrij bekijkt vanaf. Overijssel zie ik ook niet zoveel gebeuren. Zeeland, nou, ook niet zoveel.
Het is een kaasschaafmethode. Want het ding is nu, kijk, de overheid heeft eigenlijk bepaald wat er gaat gebeuren. Dat is, al een paar maanden geleden is dat ook al besloten. Het is nu even afgehamerd. Maar nu moet het dus nog door de Kamer. Dus nu kunnen ze aan zich kunnen de oppositiepartijen nog wel iets uitslepen. Maar dat is wel heel marginaal. En dat zal één of twee kleine projecten zijn. Dus nee, daar gaat niet zo heel veel meer gebeuren.
Voor de volgende ronde dus.
Voor de volgende ronde.
Freneli, je had een artikel uit Trouw meegenomen.
Ja, dat is een artikel wat gaat over het brein. Ja. Amerikaanse journaliste Conaboy heeft een boek geschreven over ouderschap. En die zegt, op basis van onderzoek van een Nederlandse neurowetenschapper, Elseline Hoeksema, dat er niet zoiets bestaat als een moederinstinct. He, er is geen aanwezige hersenbedrading die bij de komst van een kind automatisch wordt ingeschakeld, maar ouderlijke gevoelens ontstaan vooral uit de wisselwerking tussen ouder en kind. Oh. Waarbij het brein steeds beter afgestemd raakt op de nieuwe taak van het zorgen. He, dus je brein, de bedrading in je brein verandert door het zorgen. Mm-hmm. En dat is een blijvende verandering. En dat is iets wat meer bij moeders gebeurt dan bij vaders, omdat moeders nou eenmaal
vaker voor kinderen zorgen.
10 weken zwangerschapsverlof hebben.
En dat kind bij zich dragen enzovoorts.
Precies, ja precies. Dus dat betekent ook dat het voor mannen dus ook, als die meer gaan zorgen, betekent dat die hersenbedrading dus ook bij mannen verandert. Hè? En dan leren ze zich aan te passen aan de constante onderbreking van hun leven. En ze worden weggeduwd, hè, zegt ze zo mooi, ze worden weggeduwd uit het middelpunt van hun leven door een baby wiens aanwezigheid letterlijk bewustzijnsveranderend is. Mm-hmm. Met andere woorden, je leert dat de wereld niet om jou draait. Mm-hmm. Ja. Nou ben ik morgen dagvoorzitter op de Culturele Businessdag, georganiseerd door de ABN AMRO. En daar gaan we het hebben over een onderzoek van Women Inc. naar genderongelijkheid in de kunst. En uit dat onderzoek blijkt dat moeder worden een averechts effect heeft op de carrière van een vrouwelijke kunstenaar. Oh. Zelfs op sommige kunstacademies wordt gezegd dat kunstenaar zijn een fulltime bezigheid is en dat kinderen daar niet in passen voor vrouwen. Dan wordt tegen vrouwen gezegd. Met andere woorden, hier wordt gesteld dat wanneer je jezelf niet centraal stelt in je leven, het niets wordt met je carrière als kunstenaar. Nou, en dat is precies wat we ook zien in het bedrijfsleven, bij andere organisaties.
Je moet kiezen, werk of kinderen.
Ja. En de mannelijke norm is permanente beschikbaarheid. Ja. Daar moet je aan voldoen. En die norm is killing voor vrouwen. Maar die norm is ook killing voor vaders. Mm-hmm. Die wel een evenredig deel van de zorg op zich willen nemen. Dus wil je als organisatie vrouwen aan boord halen en het maximale uit vrouwen halen, dan moet je ervoor zorgen dat die norm van permanente beschikbaarheid, dat je die loslaat.
Ja.
En je zou die kwaliteiten van dat veranderende brein moeten omarmen en waarderen. Het gaat niet om jou, maar het gaat om de ander. Het gaat niet om één, maar het gaat om ons samen. En dat zijn eigenlijk de kwaliteiten van androgyn leiderschap. Ja. Hoe mooi.
En dat eerste verhaal over dat het dus niet hardwired is. Kan je dan dus ook zeggen, iets als moederinstinct bestaat niet?
Ja, dat bestaat niet. Dat groeit.
Fascinerend.
Ja, dat groeit.
Nooit geweten.
Ja. Ja, en er wordt altijd gezegd, ja, maar vrouwen zijn anders. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Het is bij jij hoeveel tijd
ben
en hoeveel zorg
met dat kind?
Ben je met
band?
Dat kind. En dat is voor mannen en vrouwen precies hetzelfde.
Ik heb u wat geleerd.
Ja, mooi.
Kijken we nog even wat er trending is op de socials. Nou, hashtag rellen staat hoog in de lijstjes. Komt natuurlijk door de rellen die gisteren in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en ook bijvoorbeeld in Brussel uitbraken. Na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK. Dat klonk niet bepaald heel vreedzaam. Na de 2-0 verlogen er verschillende auto's in de fik en gingen railschoppers op de vuist met de politie. In Nederland raakten twee agenten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de situatie weer onder controle te krijgen. Je hoort het al bij Thomas. Hashtag China doet het goed. Maar in China zelf gaat het wat minder goed. Daar gaan mensen massaal de straat op omdat ze het niet eens zijn met het zero-covid-beleid van het land. Op een video is te zien hoe een verslaggever van de BBC wordt afgevoerd omdat hij daar verslag van doet. Ja, en de BBC is erg boos. Intussen is die verslaggever wel weer vrijgelaten. Nog meer trending dan. Twitter heeft het veel over vogelgriep. Leuk toch, een Twitter-vogeltje met vogelgriep. Experts in de Volkskrant zeggen dat vogelgriep maar een paar mutaties verwijderd is van een ziekte die over kan slaan op mensen. Heel fijn. En dat we dan met de volgende pandemie te maken hebben. Zo kreeg in Canada nu ook al een beer de griep. En in Nederland een das en een bunzing.
Oh.
Ja, ja. Nou. Binnenkort de volgende pandemie, vogelgriep, heel fijn. Tot slot nog even naar Frankrijk. Daar mag je niet meer ontslagen worden omdat je geen leuke collega bent. Ene meneer T, zo wordt hij genoemd in de rechtbankdocumenten, die werkte bij Cubic Partners, dat was een consultant. Die ging naar de hoogste rechter omdat hij ontslagen was. Reden van zijn ontslag, ja, hij deed niet lekker mee aan allerlei groepsactiviteiten. En daar had hij ook niet zoveel zin in, want bij die activiteiten daar kwam allerlei overmaats alcoholgebruik bij kijken. En er werd ook promiscuïteit aangemoedigd. Ja, ja. En toen heeft de rechter hem dus gelijk gegeven. Dit is geen goede reden voor ontslag. Je mag dus gewoon, als je geen zin hebt in sociale dingen en in extreem borrelen en rare dingen buiten werktijd, daar mag je niet voor ontslagen worden. Bob, hoe zit het bij de jonge socialisten? Wat doen jullie allemaal buiten werktijd?
We zijn heel... Ja, gewoon
wordt er veel geborreld?
Af en toe een biertje, ja.
Veel alcoholmisbruik?
Heel beschaafd, nee. Okay. Dat zou ik niet zo willen zeggen. Nee, we hebben een hele veilige werkomgeving, Ivan. Dus, en dat zie je ook wat hier misgaat. Uh-huh. Het is toch weer die onveilige werkomgeving die niet wordt gecreëerd. En je ziet ook wel hoe belangrijk het is dat werkgevers daar ook wel duidelijk over zijn.
Ja, maar even het serieuze verhaal. Deze meneer die wilde dus niet meedoen aan allerlei, volgens hem, buitensporige...
Zuipfestijnen,
ja. Precies. En allerlei, wippen met je collega's en dat soort dingen. Hij moest geloof ik ook naar bed met een collega of zo. Ja, dat zijn wel een beetje extreme voorbeelden.
Hoor
je ook wel rare verhalen?
Je wil niet weten wat voor rare verhalen
wij allemaal horen. Weten. Bij ons. Wel weten.
Nou, heb je een uur? Ik heb een zelf iemand in coaching gehad. Die zat in een board of directors van een club. En die werd een vrouw dus. En die werd verzocht om bij het weekendje op de hei met de board of directors maar thuis te blijven. Want ze gingen jongens dingen doen.
Oh ja.
Heel fijn, weet je wel? Dus er gebeuren echt wel rare dingen. En weet je, zodra er alcohol in het spel is, te veel alcohol, dan gaat er van alles fout. Dus ik denk dat je als werkgever daar ook alert op moet zijn. Ga het nou niet op een zuipen zetten, weet je?
Een biertje kan misschien best.
Tuurlijk, en je kan leuke dingen doen. Ja. En je kan teambuilding dingen doen die vrouwen ook leuk vinden. Maar zorg ervoor dat je het wel in de hand houdt. Ja. En dat het gewoon leuk blijft.
Het risico op allemaal truttige doelen ligt wel een beetje op de loer, Bob. Dat het allemaal één grote eenheidsworst wordt met... nou, we gaan weer wat leuks doen.
Maar dat is een beetje waar.
Wil je nog een glasje appelsap?
Is heel ongezond, heb ik gehoord. Ja.
Dan moet je maar leukere vrienden zoeken. Maar, maar het hele ding is over. Want dit is dus precies die sociale druk die je dan voelt vanuit je bedrijf. Ook om aan te geven van ik wil niet meedoen. Of ik heb het te druk. Of ik kan niet. Zo makkelijk kan het gaan. En dit is dan een extreem geval. Maar dit is dus hoe het in heel veel bedrijven gaat. Hè? Van doe nou maar gewoon mee en zeur niet zo.
Ja.
Ook
ja.
Als je er niet mee eens bent.
Ja. En alsof het niet leuk is als je niet helemaal straalbezopen bent. Ik bedoel, je kunt ook een prima bedrijfsuitje hebben waarbij je gewoon een biertje drinkt en dan is het gewoon hartstikke leuk.
Ja, ik vind het hier best leuk, maar we zijn altijd nuchter, toch?
Ja.
Zo is dat.
Ja.
Dank voor je aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Vreemde Staaldemeijer, oprichter van She Consult, en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialist. En dit was BNR Breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op BNR. En als je de radio aan laat staan, wat ik echt zou aanraden, hoor je zo meteen over een paar minuutjes al Thomas van Zel met Zaken doen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.